Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk. De voorgang is vanmorgen Martin de Jong, dominee Martin de Jong. Ook de middagdienst om 5:00 is een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. Daarin gaat voor dominee van Baardewijk uit Loosdrecht. Volgende week hopen we in beide gemeenten het heilig avondmaal te vieren. Uit de Bijbel wordt vanmorgen gelezen Lucas 10, de versen 1 tot 20. De eerste collecte is bestemd voor de stichting CRIS. CRIS is een telefonische hulplijn voor kinderen en tieners. Verder wordt er vandaag een extra collecte gehouden voor noodhulp aan Pakistan. De christelijke organisaties STIER, Woord en Daad, ZOA, Red een Kind en Dorcas werken samen om 8500 getroffen families te voorzien van de meest elementaire zaken als voedsel, tenten en water. Voor kinderen uit groep 1 tot en met 6 van de basisschool is er kindernevendienst. De predikant zal aangeven wanneer ze met de leiding naar hun eigen ruimte kunnen gaan. Na afloop van de dienst wordt er koffie en frisdrank geschonken in het schootskwartier. Iedereen is van harte welkom. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Hertog van der Laar. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus die het licht van de wereld is. Dan is er een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we uit de eigen bundel lied 135, met vreugde zal ik tot u zingen. We zingen nu uit eigen bundel lied 135.
Ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen wij met elkaar dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 48, de versen 1 en 3. De psalmteksten zijn niet altijd eenvoudig, maar soms zitten er echt prachtige juweeltjes van zinnen tussen. Een van die zinnen is wat we net zongen in vers 3. Ons hart is in uw liefde thuis. Als je die woorden eens goed tot je door laat dringen, dan zit daar eigenlijk het hele geloof in. Ons hart is in uw liefde thuis. Heel ons geloof zit ook in de viering van het heilig avondmaal. Het beeld bij uitstek van Gods liefde. Wij gaan volgende week als gemeente het avondmaal vieren. En in de christelijke familiekerk is het dan gebruik om een stukje voorbereiding te doen. Wat houdt die voorbereiding in? Nou, in de protestantse traditie is het avondmaal vaak aanleiding tot zelfonderzoek. Is even bij jezelf te raden gaan, hoe zit het eigenlijk met mijn geloof? Hoe zit het met mijn relatie met God? Nou, dat is de voorbereiding die binnen de protestantse traditie aan het avondmaal vaak verbonden wordt. Die vraag. Geloof. Geloof ik het eigenlijk nog wel? En hoe geloof ik dan? Vragen die een gelovig mens zichzelf eens zou moeten stellen. Misschien zelfs wel vaker zou moeten stellen. Niet alleen voorafgaand aan een avondmaalsviering. Maar sowieso. Van tijd tot tijd jezelf eens afvragen. Hoe zit het eigenlijk met mijn geloof? Zo kunnen we in het licht van het Bijbelgedeelte dat ik nu wil gaan lezen, ons de komende week ook richten op de viering van het avondmaal. Onszelf eens de vraag stellen, hoe ziet ons geloof op dat punt er nu eigenlijk uit? Ik lees een paar woorden uit 2 Korintiërs 12, vers 1 tot en met 10. Paulus is in die brief in gesprek met mensen die ontzettend veel bijzondere ervaringen hebben in het geloof. Die verhalen kunnen vertellen over hoe dicht ze bij God geweest zijn, of hoe dicht God bij hen geweest is. En in dat licht, mag ik het zo zeggen, scheppen ze eigenlijk ook wel een beetje op met hun geloofservaring. En Paulus reageert erop. 2 Korintiërs 12. Hij zegt, ik word er wel toe gedwongen om ook hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. En Paulus heeft het daar eigenlijk over zichzelf. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar de Heer zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Oog hebben voor onze zwakheden betekent tegelijkertijd zicht krijgen op Gods kracht in jouw leven. En dan ontdek je opnieuw. Wat God geeft, zijn genade, is meer dan genoeg. Meer hebben we niet nodig. Laten we zo ook de komende week oog hebben voor onze zwakheden. Om daarmee zicht te krijgen op Gods genade. Laten we een antwoord daarop zingen. uit de eigen bundel, lied 13. Breng dank aan de eeuwige. En in het naspel daarvan kunnen de kinderen naar de levendienst. Wij willen ook vanmorgen ons oor te luisteren leggen bij het woord van God en met het oog daarop eerst samen bidden dat God ook aan het woord mag komen in ons leven. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wat zou het mooi zijn als het ook echt helemaal waar is dat ons hart in uw liefde thuis is. Heer, we weten van onszelf dat het soms nog wel eens tegenvalt. Dat ons hart op heel veel plaatsen thuis is, maar niet in uw liefde. Dat we heel veel oog en oor hebben voor dingen die u doet, maar niet voor uw liefde. Heer, wilt u onze harten ook in deze viering op uw liefde richten. Laat het zo mogen zijn dat we geraakt worden door uw liefde voor ons mensen, door uw liefde voor deze wereld, voor het feit dat u voor deze wereld gaat, dat u voor ons gaat. Heer, kom ons zo tegemoet in uw geest. Kom zelf door uw woord tot ons en spreek tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. We lezen Lucas 10, vers 1 tot 20.
In Lucas 10, vers 1 tot 20 staat geschreven, de uitzending van de 70. Daarna wees de Heere nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. En hij zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom dat de Heere van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren midden onder wolven. Draagt geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Welk huis gij ook binnentreedt, zeg eerst, vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijf in het huis, eet en drink wat men u geeft, want de arbeid is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet en genees de zieken die er zijn. En zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en zegt, ook het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij gekomen is. Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zakken as gezeten, zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Capernaum, zult gij tot de hemel verheven worden, tot een dodenrijk zult gij nederdalen. Wie naar u hoort, hoort naar mij, en wie voor u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft. En de 72 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele lege macht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.
Het getuigenis van de gemeente is het getuigenis van de liefde. En Psalm 133 zingt ervan. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in. Dat lezen we hier in Lucas 10. En die opmerking zal u waarschijnlijk niet echt verrassen. Want dat doet Jezus vaak. Zijn leerlingen op weg sturen. Maar het is nu een keer zo, de wereld komt niet naar de kerk. De kerk gaat naar de wereld. En dat zeg je dan zo even. Maar tegelijkertijd voelen we ons bij het laatste vaak wat ongemakkelijk. Ja, ja, naar de wereld. En we zien allemaal leeuwen en beren op de weg. En misschien zelfs wel wolven. Zoals hier in Lucas 10. Op weg gaan met het evangelie. Er zijn leukere klussen in de kerk. Samen lekker bijbelkring houden. Kerkdiensten beleggen. Kerkraadsvergaderingen houden. Die wereld in. Lastig. Misschien zelfs wel een vervelende klus. Waar je als het even kan onderuit probeert te komen. En misschien zijn er zelfs vanmorgen nog wel die zeggen, hoezo de wereld in? Is dat onze klus dan? Kun je wat in Lucas 10 staat zomaar overplaatsen naar onze tijd? Dat was toch toen en daar? Lucas 10 laat ons op dat punt wat anders zien en spreekt ons vanmorgen ook aan. En ik wil met u naar Lucas 10 luisteren onder het thema, we hebben een missie. Als lammeren, met vrede en vol vreugde. We hebben een missie. Echt. Dat laat het begin van Lucas 10 meteen zien. We beginnen bij het eerste woordje. Het woordje daarna. Door dat woordje te gebruiken verbindt Lucas datgene wat hij in het vervolg gaat zeggen aan datgene wat eraan vooraf gaat. Hoofdstuk 9, vers 51 tot 62. En ook daar moeten we even naar het begin van dat stukje. Vers 51 van hoofdstuk 9. Daar staat toen de tijd naderde, het staat in de NBV, toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen. Met deze woorden begint Lucas een nieuw deel van zijn evangelie. Het zogenaamde reisverhaal. Alles wat nu verder in dat evangelie naar Lucas volgt, staat in het teken van Jezus die weggaat van de aarde. Die van de aarde weggenomen wordt. Met andere woorden, alles wat nu volgt staat in het teken van Jezus die bij de Vader is en niet meer op aarde. Jezus bereidt hier zijn leerlingen voor op het feit dat zij moeten gaan voortzetten wat hij begonnen is. En Lucas 10 gaat dus niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats over de tijd dat Jezus op aarde was. Juist Lucas 10 gaat over de tijd dat Jezus niet meer op aarde is. Wat moeten de leerlingen namelijk gaan doen? Ze moeten de komst van Jezus gaan aankondigen. Ze moeten overal naartoe waar Jezus eenmaal zal komen, zo vertelt Lucas. En zo bereidt Lucas met hoofdstuk 10 de gemeente van Jezus Christus voor op de tijd dat Jezus van de aarde is weggenomen. Hij heeft het met andere woorden ook voor ons geschreven. Lucas 10 gaat echt ook over ons. Wij hebben een missie. Dat blijkt ook nog eens een keer uit de wijze waarop Lucas hier vertelt hoe de leerlingen worden uitgezonden. Jezus zendt hier niet de 12, die bekende 12 discipelen, leerlingen, Petrus, Johannes enzovoort. Er staat hier dat hij 72 anderen stuurt. Anderen staat er in de NBV. Dus juist anderen dan die bekende 12. En zo stuurt Jezus 1x12 in hoofdstuk 9 en 6x12 in hoofdstuk 10. 7x12 mensen worden door Jezus op weg gestuurd. Zo wordt heel de gemeente betrokken bij de voorbereiding van Jezus toekomst. Missie is niet een taak van een select gezelschap. Het is een taak van heel de gemeente. Samen mogen we de wereld voorbereiden op Jezus' komst. En niemand kan daarbij gemist worden. U niet, jij niet, ik evenmin. Het is misschien een lastige klus. Misschien zelfs wel een onmogelijke opgave in ons besef. Maar niemand kan zich aan die taak onttrekken. Het zou zelfs vreemd zijn wanneer er onder ons zouden zijn die zeggen van nou, laat anderen dat maar doen. De oogst is groot, zegt Jezus. Maar arbeiders zijn er weinig. Arbeiders zijn er weinig. Zo weinig dat Jezus zegt, willen jullie alstublieft bidden dat de eigenaar van de oogst meer arbeiders zal sturen. De oogst is groot. Niemand kan gemist worden. Sterker nog, er is al te weinig personeel. Dus laat het geen aanleiding zijn om te zeggen, laat anderen het maar doen. Nee, als je dat toch wat doet, ga zelf en bid de Heer dat er nog meer zullen gaan. Wij hebben een missie. En wat houdt die missie dan in? Wat moet dan de wereld ingaan? Met welke boodschap gaan we dan op weg? Nou, het eerste wat dan opvalt is dat we niet zozeer een boodschap hebben, maar een boodschap zijn. Het gaat zo geloof ik echt om een soort levenshouding. Jezus stuurt die 70 als lammeren onder de wolf. Dat is dus niet iets wat de leerlingen overkomt. Wauw, wat valt het allemaal tegen? Nee, dat is een keus. Jezus zegt, zo wil ik dat jullie op weg gaan. Als lammeren onder de wolf. Jezus is daar dus op uit. Om zijn leerlingen zo op weg te sturen. Dat is de houding die Jezus wil zien. Een lam onder wolf. Deze houding is tegelijkertijd ook inhoud. Dat is onze boodschap. Lam durven zijn onder wolven. Een kansloze missie. Dat lam gaat eraan. Dat lam moet eraan geloven. Tussen wolven redt een lam het niet. Het is waanzin. Onbegonnen werk. Ja, dat zou je denken. Maar was het niet Jezus weg in deze wereld? Lam onder de wolven? Was zijn weg niet een kruisweg? Eindigend in de dood? Totaal kansloos. Lam onder de wolf. Daar wil je toch niet aan beginnen. Als Jezus al aan een kruis wegsterft uit deze wereld, wat blijft er dan van ons over? Eindig het in de dood, kansloos. Nee. Uit de dood weer opgestaan. Een lam onder de wolven, ja. Maar ook het lam Gods staande, opstaande, opgestaan als geslacht. Het eindigt niet op Golgotha, maar het gaat wel via Golgotha. En een slaaf staat niet boven zijn heer. Als Jezus als een lam ging, dan ook degene die zijn werk voortzetten. Als lammeren onder de wolven. Ik moet zeggen, ik ben behoorlijk geschrokken van die woorden. Want het staat zo haaks op alles wat wij denken dat nodig is om onze missie te kunnen volbrengen. Dat vraagt een gedegen voorbereiding. Je moet voldoende toegerust zijn. Je moet goed beslagen ten ijs komen. Op alles voorbereid. En we hebben, zo hopen we, op elke moeilijke vraag toch op zijn minst het begin van een antwoord. Want anders sta je met de mond vol tanden als gelovige. Natuurlijk is een goede organisatie gewenst. Werkers op de voorgrond, bidders op de achtergrond. Opvang als iemand meer wil weten. Alfa-cursus, beta-cursus, gamma-cursus. Alles begint met een goede voorbereiding. En soms zijn we met zoveel voorbereiding tegen bezig dat onze missie in de voorbereiding blijft steken. Alles, alles voorbereid. Nu is met een goede voorbereiding helemaal niets mis. Tegelijk kan daarmee de grondhouding waarmee Jezus zelf op weg ging en zijn leerlingen op weg stuurde, daardoor nooit uit beeld raken als het goed is. We blijven lammeren onder de wolven. Een keuze. Kwetsbaarder kan niet. Jezus zit blijkbaar niet te wachten op geharnaste gelovigen of gepantserde evangelisten. Jezus ziet lammeren, die misschien geen beren en leeuwen op de weg zien, maar in ieder geval wolven. Kwetsbaar. Niet veel meer dan wat je zelf van God krijgt. Dat neem je mee. Dat heb je bij je. Dat ben je. En om dat nog een keer te benadrukken, voeg Jezus eraan toe dat ze vooral ook niets mee moeten nemen. Geen geldbuidel, geen reistas, geen sandalen. Je moet zelfs geen uitgebreide begroetingen doen. Tempo. Ga al weg. En je hebt niks nodig dan jezelf. Leven van genade is dat. Daarover moet je niet spreken. Dat moet je leven. Dat mag je leven. Dat is het voorrecht dat je door Jezus gezonden bent. Hij biedt je die kans en geeft je die ruimte. Leven van wat God geeft. Lam onder de wolven. Dat is vertrouwen. Dat is geloven. Maar dat wil je aan. Als je ziet hoe groot de oogst is. Dat is dan een van de voorrechten dat ik op school zit nu. Als je ziet wat er geoogst kan worden. Dan wil je niet anders dan daar zijn. In al je kwetsbaarheid. Ik heb ook al antwoorden niet. En ze stellen mij vragen op school waarvan ik echt niet weet wat ik erop zeggen moet. Je komt daar levens tegen waarvan ik niet weet waar ik moet beginnen. Maar je mag er zijn. En laat maar zien wat genade met jou doet. En durf vooral kwetsbaar te zijn. Lam onder de wolf. Laat liefde de toon zetten. En macht, kracht, invloed tot het verleden behoren. We hebben een missie. Als lammeren onder de wolven. We hebben een missie met vrede. Vrede voor dit huis. Als er dan toch iets gezegd moet worden, dan vrede. Laat dat de boodschap zijn. Vrede voor dit huis. Dat is wat de komst van Jezus betekent. Zo klop je bij mensen aan. Zo kom je bij de ander. Met vrede. Ja, ik weet het. Het is door de kerk wel eens vergeten. Het ging ook wel eens met dwang, met het zwaard. De macht die toch weer de kop opstak. De liefde die werd vergeten. Het gaat mis, ook in de kerk, zeker. En ik kan ook begrijpen dat die boodschap van vrede maar een lastige boodschap is. Als je lam bent onder de wolven, dan wil je je toch eens een keer sterk maken. Dan wil je je toch wel eens breed maken. Dan wil je toch ook wel eens een wolf zijn voor een ander. In plaats van altijd maar lam. Tegenover de wolf wil je zelf leeuw zijn. Of minstens een wolf. Je wilt je tanden laten zien. Oorlogstaal uitslaan. Vrede aan dit huis, zegt Jezus. Dat is de opdracht van de zender. En vrede is zo'n woord in de Bijbel wat mensen ruimte geeft. Ruimte om in te leven. Ruimte om jezelf te zijn. Een plek waar je kans krijgt. Met al je vragen en twijfels en zorgen en moeite. Gewoon, ik zou bijna zeggen, een beetje aandacht. Voor wie jij bent. Voor wat jij kunt. En waar jij problemen mee hebt. Vrede aan dit huis. God geeft je de ruimte. Een kans om volop te zijn wie je wilt zijn en kunt zijn. We komen met vrede. Dat is onze missie. En daar komen we mee. En we blijven als we de vrede willen ontvangen. En dan blijven we dus ook, hè. Het is niet even een foldertje ergens neerleggen. Even een boodschapje achterlaten. Nee, vrede aan dit huis betekent, ik ben bij je. Ik blijf bij je. Ik ga met je mee. Ik trek een stukje met je op. Ik ben erbij. Zoals de Heer erbij is. Je blijft. En als ze nou niet willen, dan ga je. Per omgaan. Dan is toch geen moment te verliezen. Trek verder. Als de vrede niet ontvangen wordt, loop dan door. Ja, maar je bent niet de enige die onderweg is. Je bent misschien de eerste die de ander ontmoet met vrede. Maar er komen na jou misschien nog wat 2, 3, 4, 5 anderen. Die diezelfde boodschap van vrede in dat leven neerleggen. Soms ben je de eerste en dan valt het kwartje van het evangelie nog niet. Soms ben je de laatste en wordt de vrede aangenomen. Maar blijf als de vrede wordt aangenomen. En ga ook echt verder als de vrede niet welkom is. We komen met vrede. Maar we blijven niet zeuren en leuren. Het derde en laatste. We hebben een missie. En dat doen we en mogen we doen vol vreugde. Een merkwaardig slot eigenlijk. Ze komen enthousiast terug, die leerlingen. Heer, moet u nou eens horen. De demonen onderwerpen zich aan ons. De boze geesten. Ze sidderen. We hebben één groot succesverhaal te vertellen. Genezingen. Mensen die het evangelie aannemen. Demonen die wegvluchten voor ons. De 72 komen dol enthousiast terug. Heer, geweldig. We dachten dat het een rotklus was, maar het is één groot feest geworden. En dan denk je van, nou heer, een beetje enthousiasme mag dan wel. Maar dan die merkwaardige opmerking. Ja, het is leuk dat jullie je daar nou over verheugen. Maar het is beter je te verheugen over het feit dat jouw naam staat opgetekend in de hemel. Sorry heer. Ja, het is prachtig dat je enthousiast bent over wat jij bereikt hebt met je weg door de wereld. Dat je ziet wat het evangelie met anderen doet. Het is prachtig. Mag je van vertellen. Mag je blij mee zijn. Maar de echte vreugde zit ergens anders. De echte vreugde zit daar. Waar jij ontdekt hebt wat God met jou doet. Dat je daarover kunt vertellen. Niet wat de Heer met anderen gedaan heeft, maar met jou. Dat je blij bent omdat jouw naam staat opgetekend in de hemel. Dat je je bewust bent dat je door God bij name gekend bent. Dat God iets met jou heeft. Daarover mag je je verheugen, zegt Jezus. En dat is iets, dat is misschien wel het meest lastige. We kunnen enthousiast worden over wat God bij anderen doet. En wat hij voor anderen betekent. Wat hij bij andere mensen losmaakt in zijn liefde. Maar we hebben een soort blinde vlek voor wat God bij onszelf allemaal doet. Door God gekend zijn. Dat God jou ziet zitten. Jou wil hebben. Jou al zijn liefde gunt en geeft. Dat hij van jou die prachtige mens wil maken. Die hij geschapen heeft. Dat God jou helemaal uit de verf wil laten komen. Met al je beperkingen en met al je mogelijkheden. Dat God jouw leven wil verlossen. Van alles wat als een last oplicht. Omdat je mensen tekort gedaan hebt. Omdat je God tekort gedaan hebt. Dat God daar niet op terugkomt. Maar dat hij gewoon zegt, wij hebben iets met elkaar. Ik heb iets met jou. Daarover je verheugen. Misschien is dat wel de kern van het christelijk leven. Misschien is dat wel het hart van onze missie. Dat wij weten zelf gekend te zijn door God. We hebben een missie. En eigenlijk is die even simpel als eenvoudig. Als lammeren onder de wolf. Met de boodschap van vrede. En vol vreugde over het feit dat wij zelf door God gekend zijn. Met gezang 169 zingen wij van een God die om ons en ons mensen en onze wereld bewogen is. Gezang 169, vers 1, 5 en 6. Thank you. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. En die gaven worden als volgt verdeeld. De eerste collecte gaat naar de stichting Tris, dat is het rode zakje. En de tweede collecte, groene zakje, gaat naar Pakistan. Dan nu gelegenheid uw gaven te geven. Laten we samen bidden en danken. Almachtige Vader, God in de hemel, u houdt van Pakistanen, u houdt van mensen die naar Chris bellen, u houdt van Bulgaar, u houdt van Amerikanen. U houdt van PVV-stemmers. U houdt van mensen die CDA stemmen. U houdt van mensen waar ze ook leven, wie ze ook zijn. Jong, oud, ziek, gezond, in de kerk, buiten de kerk. Heer, uw liefde staat boven alle twijfel. En we zijn er blij mee. Dat we ervan mogen zingen dat u om ons bewogen bent. Dat u ons geschapen hebt voor een nieuw begin. Heer, u houdt ook van ons. We durven het nauwelijks te geloven. Dat we dat hier met zoveel woorden mogen zeggen. dat u ook ons, zoals we hier vanmorgen zitten, dat u ons ziet zitten, dat u ons bij naam kent, dat u iets met ons hebt, dat u ons alles wilt geven wat we nodig hebben om mens te zijn, zoals u ons voor ogen hebt. Heer, help ons thuis te zijn in uw liefde voor ons. Help ons te geloven dat u ook ons ziet zitten. Help ons te vertrouwen dat we met u door het leven kunnen en mogen. Heer, zo danken wij u voor uw ongelooflijke trouw en uw krachtige liefde. Voor uw liefde voor ons, die er al was voordat wij geboren waren. En die er zal zijn, als wij er al lang niet meer zijn. Heer, wij danken u voor die allergrootste liefde. En ons gebed is dat wij in uw liefde thuis ook anderen in die liefde mogen thuisbrengen. Help ons onze missie vorm te geven. Help ons in het voetspoor van Jezus te gaan. Help ons onze kruisweg te lopen. Help ons te geloven dat er een opstanding uit de dood is. Dat een nieuw begin mogelijk is, waar alles op een einde lijkt te lopen. Help ons te geloven in u. Gaat u zo met ons als gemeente, hier op deze plek. Geef ons kracht en moed en geloof en liefde om op weg te zijn, om op weg te gaan en op weg te blijven. Gemeente van u te zijn in deze stad. Help ons overal waar u ons naartoe zendt. Overal in de wereld zijn broeders en zusters van ons bezig om uw liefde te verklaren. Om uw vrede te brengen. Zegent u hen daarin. Zegent u ons zo ieder op onze eigen plek. Help ons te geloven dat u van onze collega's houdt. Help ons te geloven dat u van de mensen houdt die naast ons wonen. Help ons te geloven dat u van mensen houdt die wij niet zien zitten. Help ons te geloven dat uw liefde geen grenzen kent. Help ons zo mens te zijn op onze plek. Help in het bijzonder allen die door ziekte een zwaar leven hebben. Help ons als de dood nabij is en verdriet de toon zet in ons leven. Help ons als wij worstelen met veel vragen, twijfel, tekortkomingen. Ja, als we twijfelen aan onszelf. Heer, kom ons tegemoet. Ga zo met een ieder van ons. Hier op deze plek, bij de mensen op Flevo. Heer, laat ieder op zijn eigen plek gezegend mogen worden door uw aandacht en uw liefde. En help ons op onze buurt op weg te zijn en op weg te gaan vanuit die liefde die u voor mensen hebt. Zegent u ons daarin. In Jezus' naam. Amen. Een lied dat ons op weg helpt en op weg brengt is gezang 313. Daarvan zingen we vers 1, 4, 5, 6 en 7. En dat zingen we nadat de kinderen terug zijn.
Thank you.
Jezus heeft ons toegezegd dat hij met ons zal zijn tot aan de voleinding van de tijden. En dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Iets daarvan krijgen we in de zegen van hem mee. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.